Wij gaan lezen zondag 9 en 10 uit de Heidelbergse Catechismus. Geschreven in Heidelberg, maar nergens zoveel gelezen als in ons goede vaderland. Zondag 9, vraag 26. Wat gelooft u als u zegt: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde? Antwoord: dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niets geschapen heeft en ze ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog onderhoudt en regeert, omwille van zijn Zoon Christus mijn God en mijn Vader is. Ik vertrouw daarom zo op hem dat ik niet twijfel of hij zal voor mij zorgen met alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben, en ook al het kwaad dat hij mij in dit tranendal doet overkomen, voor mij ten beste keren. Immers, hij kan dit doen als een almachtig God en wil het ook doen als een getrouw vader. Zondag 10, vraag 27. Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? Antwoord: de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waarmee hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand nog onderhoudt en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Vraag 28. Waarom is het voor ons van nut te weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Antwoord: opdat gij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles wat ons nog overkomen kan ons verlaten op onze getrouwe God en Vader, in de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij zich tegen zijn wil niet kunnen roeren of bewegen. Deze twee zondagen, lieve vrienden, handelen inderdaad, we hebben het net al gehoord, over een theologisch buitengewoon lastig vraagstuk. Maar laat mij beginnen met te mogen zeggen dat de catechismus geen theologisch document is. Het is gemakkelijk en goedkoop om daar de theologische meetlat langs te leggen en dan op allerlei punten aanmerkingen te maken. Maar de catechismus is er in de eerste plaats op uit om beginnelingen in het geloof, en dat is natuurlijk vooral de jeugd, duidelijk te maken wat de grote grondbeginselen van Gods woord zijn. Dat is punt 1. Het tweede is, dat zou zojuist misschien de verwachting hebben kunnen zijn bij sommigen van u, gaan we natuurlijk vanavond niet de hele problematiek van het lijden en alles wat daarbij hoort bespreken, dat zou ons veel te ver voeren. Ik zou al dankbaar zijn als ik erin mag slagen wat hier staat enigszins nader te verduidelijken. We weten dat dit teruggrijpt op de apostolische geloofsbelijdenis. De 12 artikelen des geloofs worden ze ook genoemd, waar het in de vorige zondag over ging. En daarvan is dit het eerste van die 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Ik heb u de vorige keer al gezegd dat het enigszins tekort lijkt te doen aan de Zoon en de Heilige Geest. Want eigenlijk zou je moeten zeggen, het is de drie-ene God die de wereld geschapen heeft. Het is de drie-ene God die de almachtige God is. Waarbij je wel onderscheid kunt maken, alle dingen zijn uit de Vader. Alle dingen zijn door de Zoon geschapen. Door middel van betekent dat. In de kracht van de Heilige Geest. Maar hier is de nadruk vooral op de Vader. En dat heeft ook een heel praktische betekenis, want de onderwijzer wil ons hier ook vertellen wat die Vader in ons gewone leven voor ons te betekenen heeft. Hij staat niet alleen maar aan het begin van de geschiedenis als de schepper, maar dat is heel belangrijk hier. Meer nog dan over de schepping gaat het hier over de onderhouding, zoals we dat noemen. God onderhoudt die werkelijkheid. We noemen dat het werk van de onderhouding of ook het werk van de voorzienigheid. De providentia. God voorziet in alles. Achter alles wat er gebeurt, gaat op een of andere wijze de hand van God schuil. En in die woorden op een of andere wijze, daar zit nou juist de moeilijkheid waar we het straks over moeten hebben. Dit is natuurlijk ook een woord uit het begin van de 10 geboden. God heeft hemel en aarde en al wat daarin is geschapen. De Bijbel zegt eigenlijk nooit dat God uit niets geschapen heeft, ex nihilo. Maar ja, je zou kunnen zeggen, als er nou niets anders was dan God, waar heeft God dan anders uit geschapen? Nou, misschien zou je ook wel kunnen zeggen, God heeft uit zichzelf geschapen. Maar dan zijn we op het terrein van de speculatie, dus we laten maar gewoon hier staan wat er staat. Er was gewoon niets, er was niets zoals de oude Grieken zeiden, een eeuwige chaos, waaruit dan deze wereld is tot stand gebracht door de lagere goden. Nee, er was niets behalve God. En uit die kracht van God is deze wereld tevoorschijn gekomen. En dat niet alleen door zijn eeuwige raad en voorzienigheid onderhoudt en regeert hij nog altijd die wereld. Dat zal in de volgende vragen en antwoorden nader worden verduidelijkt. Maar het mooie is, dat zou je zo niet zien omdat het zo'n lange zin is. Maar dat eerste stukje van dit antwoord, dan moet u even de bijzinnen weglaten. Wat begelooft u als u zegt, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, dan is het antwoord dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, omwille van zijn Zoon Christus, mijn God en Vader is. Je zou theologisch te snel kunnen blijven hangen bij al die tussenzinnen. En die roepen vragen op die direct nog wel verder aan de orde komen. Maar begin nou eens met deze geweldige uitspraak. Die zo niet staat in de 12 artikelen. Die 12 artikelen worden hier persoonlijk gemaakt. U weet, Jacobus 2 zegt, de duivelen geloven ook en zij sidderen. Dat wil zeggen, die weten maar al te goed dat alles wat er in de 12 artikelen staat waar is. Maar ze hebben daar innerlijk geen deel aan. Integendeel, ze kunnen alleen maar sidderen vanwege het komende oordeel. En daarom is een groot verschil tussen, ik geloof in God de Vader, die alles geschapen heeft, en ik geloof dat die Vader mijn Vader is. En hier komt een punt naar voren dat we vaker gezien hebben, dat de catechismus veel persoonlijker is in het geloof dan sommige christenen voor zichzelf waar willen hebben, die dat niet zo gemakkelijk nazeggen. En dat hoor je vaak ook in hun wijze van bidden. Ik vraag er altijd over door als mensen alleen bidden tot de Here en niet de vrijmoedigheid hebben om tot God te bidden als Vader. Dan stel ik deze vraag. Kun jij zeggen, net als het hier staat, dat die God die alles geschapen heeft, jouw God en jouw Vader is? Weet u dat dat door de Heer Jezus nooit gezegd zou kunnen zijn tijdens zijn leven op aarde? Althans, hij zegt het zo nooit. Hij zegt het voor het eerst als hij uit de doden is opgestaan. Hij zegt het tegen Maria Magdalena. Ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader. Tot mijn God en uw God. Pas toen de Heer Jezus door de dood was heen gegaan en het leven van de opgestane Heer nu ook ons leven geworden mag zijn door Gods genade, nu pas mogen ook wij zeggen mijn Vader, mijn God. Er zijn Joodse gebeden waarin God ook als mijn Vader wordt aangesproken, maar of onze Vader eigenlijk. Maar in het Johannesevangelie is het de eeuwige Vader van de eeuwige Zoon, die omdat de Zoon mijn leven is geworden, nu ook mijn Vader is. Zoals God heel persoonlijk ook mijn God is geworden. De Heer Jezus heeft meermalen hem zo genoemd, mijn God, op het kruis, tot op het kruis aan toe, zoals u weet. Maar ook Paulus zegt dat enkele keren, zoals in Filippenzen 4, mijn God zal in al uw behoeften voorzien. Er is zoveel getheologiseerd over God de Vader. Maar zoveel minder mensen mogen dat ook door genade voor zichzelf zo zeggen. Die God is mijn God. En mijn Vader. Zo wordt dat hier aan de kinderen geleerd. Dat ze door het geloof mogen zeggen, die God is mijn God, die Vader is mijn Vader. Want dat betekent ook dat de God en Vader die voor deze hele wereld zorgen, ja, dat is een mooie uitspraak, maar ook een beetje abstract. Het is zo algemeen dat het je niet hoeft te raken. Maar op het moment dat je zegt, hij is mijn God en mijn Vader, hij zorgt dus ook voor mij, wordt het ineens heel anders en ook veel persoonlijker. Even tussen twee haakjes, want de theoloog verloochent zich toch nooit. Het wordt hier allemaal over de Vader gezegd. Maar als je nou denkt aan de tekst over de voorzienigheid, over de onderhouding, dan denk ik aan Hebreeën 1, de eerste verse. Daar wordt gezegd over de Zoon van God, dat God door hem alle dingen geschapen heeft, maar ook dat hij, de Zoon, alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Daar zie je ook weer dat die onderhouding niet eenzijdig aan de Vader gekoppeld moet worden, zoals dat hier gebeurt. Maar het is Vader, Zoon, Heilige Geest. En in Hebreeën 1 staat het zelfs heel specifiek van de Zoon. Hij is het die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Ook toen hij mens op aarde was. Zo'n heel oude dichter heeft dat al uitgesproken. Dat de Heer Jezus in zwakheid gekruisigd werd. Dat staat in 2 Korinthe 13. Maar dat toen hij aan het kruis hing, hij nog steeds alle dingen droeg door het woord van zijn kracht. En hij de kracht moest geven aan het hout en aan de spijkers om hem te dragen. Want alle dingen, alle moleculen en alle atomen worden door hem bij elkaar gehouden. Dat gaat heel ver. Vader, Zoon, Heilige Geest is de drie ene God die alle dingen draagt. En die Vader is mijn Vader. Die Zoon is mijn Heiland geworden. Die Geest woont in mij. En daarom kan de leermeester ook zeggen, ik vertrouw daarom zo op hem dat ik niet twijfel of hij zal voor mij zorgen met alles wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. Weet je, voordat we aan die lastige zondag 10 beginnen, die zo hard en zo wreed lijkt, zoals Maarten het Hart dat in zijn roman Een Vlucht Regenwulpen heeft uitgewerkt, die vrede God van zondag 10... Als ik dat zo hoor, dan denk ik, had eerst maar eens die God van zondag 9 goed op je laten inwerken. Zoals we schrift met schrift moeten vergelijken en geen tekst uit hun verband moeten rukken, zo moet je dat ook doen met geschriften van mensen, dus ook met de catechismus. Je moet eerst weten van die Vader, waar je niet aan kan twijfelen, dat hij voor jouw lichaam en voor jouw ziel zorgt. En als jouw kwaad overkomt, dat voor hem, voor jou ten beste zal worden gekeerd. Dat is natuurlijk een zinspeling op Romeinen 8, vers 28. Dat God alle dingen laat medewerken ten goede. Tegelijkertijd zit hier al een probleem dat in zondag 10 nog verder aan de orde komt. Al het kwaad dat hij mij in dit tranendal doet overkomen. Dat is nu precies het zinnetje dat zo in zondag 10 terugkeert waar velen over gestruikeld zijn. Maar ik bewaar dat nog wel even voor zondag 10. Maar ik wil even met u kijken naar die mooie uitdrukking tranendal. Ik denk dat maar weinig mensen in de zaal weten waar die uitdrukking eigenlijk vandaan komt. Het is een heel bekend iets, dit aardse tranendal. Maar eigenlijk is het een zinspeling op Psalm 84... Waar sommige vertalingen zeggen het dal van de moerbezibomen, zoals de Statenvertaling dat ook heeft. Maar anderen vatten het op als een eigen naam, het dal Baca. En dat Hebreeuwse woord Baca, dat dan als eigen naam wordt opgevat, dat betekent eigenlijk tranen. Vandaar dat een enkele vertaling, hoef je niet per se aan Nederlands te denken, maar wereldwijd, dat ook zo heeft weergegeven. Wij trekken door een tranendal. Daar komt die uitdrukking vandaan en dat weet de leermeester. Hij schrijft dat zo op. Wij trekken door dit tranendal. En wat hij nu zegt is, we gaan straks over de formulering nog wat dieper nadenken, maar eerst even het heel positieve. Wat hij zegt is, wat mij dit ook in dit tranendal overkomt, het is nooit doordat God even per ongeluk de andere kant uitkeek. Het is nooit iets dat mij bij toeval overkomt. Het is nooit iets dat buiten God omgaat. Of dat nou ook betekent dat hij de zender van die kwade dingen in je leven is, die moeilijkheid schuiven we nog even voor ons uit. Maar daar zit hem wel de kneep. Pas geleden toen we het over de Nederlandse geloofsbelijdenis hadden op een andere plaats, toen trof mij daar dat er verwezen werd naar Matteüs 10 vers 29, waar de Heer Jezus zegt dat geen haar ter aarde valt of geen musje ter aarde valt zonder mijn vader. En de Nederlandse geloofsbelijdenis maakt daarvan zonder de wil van mijn vader. En dat is nou net dat kleine verschil. De Heer Jezus zegt zonder mijn vader. En laat ik u maar meteen vertellen een uitspraak van Augustinus die mij hier geweldig geholpen heeft. Augustinus zegt met zoveel woorden: je mag niet zeggen dat al het kwaad ons overkomt door God gestuurd is. Maar je mag wel zeggen dat het nooit buiten God omgaat. Laat u dat eens even op u doorwerken. Hij spreekt dus de catechismus tegen, maar het is ook veel eeuwen later pas opgeschreven. Hij zegt, je moet niet zeggen dat alle dingen van al het kwaad van God afkomstig is. Maar je mag wel zeggen, en ten diepste is dat ook in eerste instantie wat de catechismus ons wil bijbrengen. Je mag wel zeggen dat het nooit buiten God omgaat. En dat zit er nou in die paar woorden. Geen musje valt er uit. Geen haar op uw hoofd valt er uit zonder uw vader. Niet per se zonder de wil van uw vader, alsof uw vader wilde dat dit musje viel. Maar als het valt, gaat het niet buiten God om. Zo zie je hoe je op elk woordje moet letten. En hoe de Nederlandse geloofsbelijdenis net door het toevoegen van het woordje misschien net iets te ver gaat. Laten we het maar houden bij de tekst. Zonder uw vader. Maar dat ook heel positief zien, zoals Matteüs 6. Klein gelovigen, zegt de Heer Jezus, omdat jullie je bezorgd maken over wat je zult eten en drinken en waarmee je zult kleden. Waar is dan je vertrouwen op de Heere God? Weet je, er zijn veel mensen die tobben over de vraag of het met hun eeuwig heil wel goed zit. Maar ik ken ook heel wat mensen die daar geen enkele moeite mee schijnen te hebben, die daar vast van overtuigd zit dat het met hun eeuwig heil wel in orde is, maar die erg veel moeite hebben om te geloven dat alle dingen in hun leven met God te maken hebben. En die erg veel moeite hebben met de vraag of je die God wel kunt vertrouwen. Is dat niet eigenaardig? Dat je God wel vertrouwt voor je eeuwig heil, maar dat je niet weet of je hem wel kunt vertrouwen voor je alledaagse omstandigheden. En dat is het mooie wat hier gezegd wordt. Die God kun je vertrouwen voor alle dingen die je in dat tranendal overkomen. En God laat ze ook allemaal ten goede komen. Want hij kan dit doen als een almachtig God en hij wil het doen als een getrouw vader. Wat een mooie zin. Met andere woorden, hij heeft de macht om het te doen, maar hij heeft ook de liefde om het te doen. Als een getrouw vader. Van oudsher is dat een probleem geweest. Men zei, als God almachtig is, dan kan hij nooit liefdevol zijn. Want als hij almachtig was, dan zou hij dat lijden wel wegnemen. Dus als God almachtig is, dan kan hij niet tegelijkertijd lief hebben. En aan andere zijden, zoals rabbijn Harold Kushner een aantal jaren geleden, zijn boek is ook in het Nederlands heel bekend geworden, Als het kwaad goede mensen treft, zo heet het, waarin hij zegt, nee, God is wel liefde, maar God is niet almachtig. God vindt het ook vreselijk wat al die goede mensen overkomt. Hij huilt met hen mee, maar hij kan er ook niets aan doen. Dat zijn de twee oplossingen. God is wel almachtig, maar niet liefde. Of God is wel liefde, maar is niet almachtig. En u zegt de catechismus en spreekt daarin volledig getrouw de schrift na. God is én almachtig én liefdevol. En daar zit hem nou de moeilijkheid. En er is inderdaad maar één manier om dat op te lossen. Als je van een oplossing wil spreken. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar om een theologisch probleem. Dit is ook een heel existentieel probleem. Hoe krijg je dat in je eigen leven op een rijtje? Als je denkt aan vele, vele moeilijkheden die vele, vele gelovigen te verstouwen hebben. En die dan toch maar moeten blijven vasthouden aan het feit dat God almachtig is. Dus al zeg hij zou er zomaar een eind aan kunnen maken aan die moeilijkheden. En tegelijkertijd liefde is. En de enige manier waarop je daaruit komt is om te zien dat God op weg is naar een wereld die veel beter is dan de wereld die Adam ooit verloren heeft. In Christus is God op weg. En je moet naar het einde kijken, zoals we dat van Asaf leren in Psalm 73, die met diezelfde vraag zat. Waarom gaat het zoveel goddelozen zo goed? Waarom gaat het zoveel rechtvaardigen zo slecht? Hoe kan dat nu? En dan staat daar, ik worstelde ermee totdat ik op hun einde lette. Ik ging in Gods heiligdommen binnen en toen zag ik de afloop van de dingen. Als je ziet dat alle dingen op weg zijn naar het koninkrijk Gods, dan mag je erop vertrouwen dat de weg die daarheen gaat ook de best denkbare weg is. Ook al kunnen wij dat niet precies narekenen. Want God is en almachtig, we houden het vast. En hij is een getrouw vader, een liefdevolle vader. Dat houden we ook vast. Nu wil de leermeester van ons weten, wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? Zeg daar nog eens wat meer over. Dan heeft eigenlijk al iets daarvan weggegeven in dat vorige zinnetje. Al het kwaad dat hij mij in dit tranendal doet overkomen. Nou, dat wordt nu uitgewerkt in vraag 27, in het antwoord. De almachtige en alom tegenwoordige kracht van God, waarmee hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand nog onderhoudt en zo regeert. Het zijn twee mooie beelden trouwens. God bestuurt door zijn woord. Dat vind je op vele plaatsen. Merkwaardig ook, ik citeerde net Hebreeën 1. De Heer Jezus onderhoudt alle dingen door het woord van zijn kracht. Maar de andere beeldspraak is de hand van God. De hand van God die wij in alle dingen mogen opmerken. Gods hand in de geschiedenis. Groot probleem voor christenhistorici. Wat moet je daar nou voor duiding aan geven? Wat is dat? Nou, hier lezen we het. God regeert alle dingen als door zijn hand. Ik denk zomaar aan een voorbeeld van Daniel 5. Waar Daniel zegt tegen koning Belshazzar. Uw adem is in Gods hand. En als God het besluit, dan kan hij zomaar uw adem afsnijden. En zolang God u in zijn hand draagt, dan blijft u ademen, dan blijft u in leven. Maar dat is alles in Gods hand. Gods hand beschikt. Gods hand regeert, Gods onderhoudt alle dingen. Zodanig dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare, onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen, ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Nou, daar heb je nou de grote moeilijkheid. Is het waar dat loof en gras, regen en droogte uitsluitend bepaald worden door de Heere God? We leven in een tijd dat mensen zo ontzettend veel meer kunnen, dat we zelfs het weer kunnen beïnvloeden, het klimaat kunnen beïnvloeden, dan meestal wel ten ongunste. Dit is echt geschreven in een tijd die tot in de 20e eeuw voortduurde en toen snel veranderde, dat mensen inderdaad volledig uitgeleverd leken te zijn aan de hand van God. Het is geen wonder dat met name in, ik noem maar een voorbeeld, in de Alblasserwaard zoveel mensen een zwaarmoedige kijk hadden op het bestuur van God. Omdat Alblasserwaard 3 maal in een eeuw onder water liep. En dat kon je niet voorspellen. Je moest dat maar letterlijk over je heen laten komen. En dan vluchtten de mensen weer naar de dijken en velen kwamen daarin ook om. Men had het machteloze gevoel, daarboven is iemand. Ja, soms werd het zo uitgesproken. Die doet maar. Als het hem zo uitkomt, dan laat hij ons hele wereldje weer onderlopen en moeten wij maar een goed heenkomen zoeken. Tegenwoordig hebben we daar sowieso al meer moeite mee, want de mens kan zoveel. Maar ik zal u vertellen, zelfs in de Bijbel kun je dat al zien. Is het zo dat vruchtbare en onvruchtbare jaren, zeg maar goede en slechte oogsten, uitsluitend door God bepaald worden? In het boek Spreuken lees je in Spreuken 22 over de luiaard. Als die de hele zomer de nietsnut uithangt, dan is het zijn eigen schuld dat hij een slechte oogst heeft. Dat komt ook in de Bijbel voor. De mens heeft ook een heel grote verantwoordelijkheid. Dat weten wij nu veel beter dan in de 16e eeuw. Maar zelfs in de Bijbel kun je dat al heel duidelijk zien. Dat hele boek Spreuken is vol van het principe wat een mens zaait, dat zal hij ook maaien. Er zijn rampen waar de mens geen enkel invloed op heeft. Behalve dan in die zin dat zelfs in 1953, als onze dijken hoger waren geweest, dan waren er veel, veel, veel minder mensen omgekomen. En dat hebben we vervolgens gedaan. We hebben al die dijken opgehoogd. Als er een aardbeving plaatsvindt in Californië, een hele erge, dan sterven er een paar honderd mensen. In Bangladesh zou diezelfde aardbeving misschien wel tienduizenden mensen om het leven laten komen. Waarom? Omdat ze in Californië de middelen hebben om daar voor goede voorzorgsmaatregelen te zorgen. Deze zondag stelt ons maar twee mogelijkheden. De dingen ontstaan door toeval of ze komen van God. En nu noem ik er al een derde mogelijkheid bij. En dat is, de mens heeft een veel grotere invloed in deze dingen dan we zo in die tijd, in de 16e eeuw, dat mensen het zo vonden. Maar wij weten dat heel veel hongersnoden ontstaan door menselijk wanbeheer. Er is voedsel genoeg in deze wereld om alle mensen te voeden. In die tijd, 16e eeuw, was men volkomen afhankelijk van wat God gaf. Vandaag weten we, het feit dat zoveel mensen honger lijden in deze wereld is ook de schuld van de rijke landen die zoveel voor zichzelf willen houden. Het is de menselijke hebzucht waardoor zoveel anderen moeten lijden. Laat ik ter verdediging van de catechismus zeggen, de hoofdboodschap is dit, zoals ik het formuleerde met de woorden van Augustinus. Denk erom mensen, wees ervan bewust dat er geen dingen zijn buiten God om. Dat God zijn hand in alle dingen heeft. Maar tegelijkertijd zeg je, het plaatje mag wel wat genuanceerd worden. Ik zal u een ander voorbeeld geven. De vierde mogelijkheid. Dus de eerste, alles ontstaat door toeval. Ten tweede, alles komt van God. Het is God die niet alleen gezondheid, maar ook ziekte aan mensen toestuurt. En de derde mogelijkheid was de mens die het doet. De vierde mogelijkheid is Satan. Merkwaardig dat dat hier buiten het gezichtsveld blijft. Terwijl als we denken aan de ziekte van de kromgebogen vrouw in Lucas 13, dan zegt de Heer Jezus helemaal niet, die ziekte komt van God. Hij zegt, zij heeft een boze geest in zich. De Satan heeft haar 18 jaren gebonden. En om het maar, we komen uiteindelijk toch altijd bij deze vragen bij het boek Job uit. Laat ik u de moeilijke vraag mogen stellen. Die kudden van Job zijn allemaal weggenomen. Wie hebben dat gedaan? De Sabeërs? Of heeft de Satan het gedaan? Of heeft God het gedaan? Alleen door de vraag te stellen laat ik u al zien, het zit vaak wel een beetje ingewikkelder. Dat hoeft in een fundamenteel onderwijsboek helemaal niet allemaal aan de orde te komen. Dus het is geen verwijt. Maar wij moeten die vragen wel stellen. De Sabeërs beroofden die kudde, maar het was de Satan die ze daarvoor de gelegenheid gaf en ze daartoe aangezet had. En het was God die het toeliet. Dat is waar. God zelf was het gesprek over Job begonnen naar de Satan toe. Hebt gij wel acht geslagen op mijn knecht Job? God daagde de Satan uit. Maar het was de Satan die zijn kudde roofde. En later ook, het was de Satan die hem met boze zweren sloeg. Dat staat ook heel uitdrukkelijk in Job 2. Alleen het ging niet buiten God om. Maar het is wel moeilijker om te zeggen, God stuurde die zweren. Dat deed de Satan. Ziet u, het is elke keer enerzijds anderzijds. Want weet u, Job wist van dat alles, van die weddenschap met eerbied gesproken, tussen God en de Satan niets af. En wat zegt Job? De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. Hij zegt niet de Heer heeft gegeven, de Satan heeft genomen. Dan kun je zeggen, ja, maar dat was zijn onwetendheid. Ja, maar het is toch wel diep als hij dan in hoofdstuk 2 tegen zijn vrouw zegt, zullen we het goede uit Gods hand aannemen en het kwade niet? Met andere woorden, wij kunnen wel theologisch zeggen, ja, wacht even. Maar de mens heeft ook grote invloed. En pas op, de Satan speelt ook een grote rol. Maar uiteindelijk zegt de gelovige ook weer, ja, dat mag allemaal zo wezen. Maar dat die mensen verdronken, dat was toch niet alleen maar omdat de dijken niet hoog genoeg waren. Het ging niet buiten God om. Hoe? Dat kunnen we niet narekenen. Maar we kunnen er nooit mee leven om aan te nemen dat ons iets in dit leven overkomt, zonder dat het buiten God is omgegaan. Als Paulus over die doorn van het vlees schrijft in 2 Korinthe 12, dan zegt hij niet, die heeft God mij gestuurd. Hij zegt, dat is een engel van Satan die met vuisten slaat. Wat hij wel kon doen is bidden tot de Heere God of de Heere God die doorn wou wegnemen. En dat gebeurde in zijn geval niet. Niemand weet wat die doorn precies is. Er zijn 28 verklaringen voor, dus dat laten we maar lekker rusten. Maar het gaat er even om het principe. Niet God deed het. De Satan deed het. Maar hij bad niet tot Satan, hou eens op. Hij ging naar de Heere God toe. Want hij wist, het ging niet buiten de Heere God om. En als de Heer het wilde, kon de Heer hem daarvan bevrijden. En dat gebeurt zo vaak. Als je luistert naar Paulus, die had wel heel in het bijzonder inzicht in de geestelijke wereld. Als hij deze zondag gekend had, dan zou hij gezegd kunnen hebben, alle tegenslagen in mijn bediening, die komen allemaal uit de hand van God. Maar hij zegt het wat ingewikkelder, wat genuanceerder. In Handelingen 16, vers 7 lezen we dat hij daar en daarheen wilde gaan, maar de geest van Jezus liet het ons niet toe. En een andere keer schrijft hij aan de Thessalonicenzen, ik wilde bij jullie komen, maar de Satan heeft het ons verhinderd. Ziet u, hij was zo fijngevoelig. Hij wist dat het soms de Heer was en dat het soms de Satan was. Hij wist daartussen te onderscheiden. En toch denk ik dat hij een heel eind met zondag 10 zou hebben kunnen meegaan. Want zelfs al was het Satan, dan zou ook Paulus hebben erkend dat het niet buiten God zou zijn omgegaan. Of een ander voorbeeld. Denk aan de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. De slaven zijn zeer ontdaan over het feit dat die onkruid tussen de tarwe zit. En dan gaan naar hun meester toe en zeggen, waar komt dat vandaan? En de meester zegt, ja, dat hoort bij al die dingen die ons uit Gods goede vaderhand toevallen. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, dat heeft de vijand gedaan. En de Heer Jezus legt dat later uit in Matthäus 13 en zegt, de vijand, dat is de Satan. En dat betekent dus ook in de toepassing, Satan heeft het gedaan. Dat is waar. En toch zeggen wij met Job, zouden we het goede uit de hand van God aannemen en het kwade niet. Je zou kunnen zeggen, Job doet de Satan niet de eer aan om hem ook maar enige rol te laten spelen in het hele gebeuren. Want wat er ook gebeurt, Job neemt het aan uit de hand van God. En zo zien we dat in een heel boeiend contrast dat er lijkt te zijn tussen Samuel en Kronieken. U weet, in 2 Samuel 24 wordt gezegd, de Heere verzocht David. En in de paralleltekst in Kronieken staat, Satan verzocht David. Voor degenen die tegenstrijdigheden in de Bijbel verzamelen, zou ik deze ook zeker aan uw lijstje toevoegen. In de ene tekst staat God deed het en in de andere tekst staat de duivel deed het. Maar na alles wat we tot dusver besproken hebben, denk ik dat het u niet al te veel moeilijkheden zou hoeven te geven. Het is net zo'n vraag als wie maakte Job ziek? Was het de duivel of was het God? En de theologen mogen dat uitknobbelen, maar Job zegt aan het eind toch, we nemen het kwade ook uit Gods hand aan. En zo speelde de Satan ook zijn rol in het verzoeken van David, maar David zegt, laten we vallen in de handen van God. Hij noemt de hele Satan niet. Je hebt christenen, althans mensen die zich christenen noemen, die ontkennen dat de Satan bestaat. Maar je hebt ook christenen die bijna over niks anders hebben dan over de Satan en een duivel zien staan achter elke boom. Ik denk dat zijn precies de twee dingen die de duivel graag wil. Of dat we te veel over hem hebben of dat we het nooit over hem hebben. En zo is het ook als het gaat om de dingen in ons leven. Je kunt erover piekeren. En de ene theoloog zal ons zeggen, alle ziekte komt van God. En de volgende theoloog zal ons zeggen, alle ziekte komt van de duivel. Je zou ze in Nederland zo kunnen aanwijzen. Degene die het ene zeggen en degene die het andere zeggen. En als ik het hoor, dan zeg ik, broeders, wacht even. Het is even wat ingewikkelder. er is even iets meer over te zeggen. Alle dingen vallen ons toe uit Gods goede vaderhand. Ja, als je dan iets aan je kinderen wil bijbrengen, zegt ze dan: kinderen, wat je ook gebeurt in het leven, het gaat nooit buiten God om. Maar als ze wat verder komen, dan mag je ze ook vertellen over de verantwoordelijkheid van de mens die zulke domme dingen doet. Dan mag je ze ook vertellen over de rol van Satan in het geheel. Als je dan aan het einde maar weer zegt: zouden we het goede uit de hand van God aannemen en het kwade niet? Ik denk aan een woord als Psalm 46. De Heer is ons gebleken een toevlucht ten dagen van de benauwdheid. Er zijn zoveel van dat soort teksten. En die zeggen nooit: al die benauwdheid komt van God. Ze leggen het accent anders. Als je in de benauwdheid bent, laat het dan maar aan de theologen over waar die benauwdheid nou precies vandaan komt en wat de rol van de duivel daarin zou kunnen zijn en wat de rol van God daarin is en wat de mensen daar misschien voor rol in hebben. Maar het allerbelangrijkste is dat jij weet dat als je in de benauwdheid bent, wie jouw hulp en toeverlaat is. Kijk, dat is het verschil tussen een catechismus en theologie. En theologie moet al die dingen uitknobbelen, daar worden ze voor betaald. Alsjeblieft, laten ze erop door blijven studeren, ze komen er toch nooit uit, maar ze moeten wel proberen er zo dicht mogelijk bij te komen. Dat is hun taak. Maar in de catechismus leggen we aan de eenvoudige en aan het geloof uit dat Gods bestuur in deze wereld zo ver strekt dat je zijn hand in alles mag gewaar worden. En natuurlijk heeft deze zondag ertoe geleid tot een soort berusting en valse gelatenheid bij sommigen. Het treffende voorbeeld ervan is de priester Eli, die zei: hij is de Heere, hij doet al wat hem behaagt. Maar dat zei hij wel nadat hij zelf gezondigd had en zijn zonen gezondigd hadden. Zij was eigenlijk wel de laatste die zo'n vrome uitspraak zou moeten doen. Het sloeg echt helemaal nergens op. Maar het is een soort berusting, een soort valse gelatenheid, een soort fatalisme die in zijn uiterste vorm grenst aan het inshallah van de moslims. Allah doet maar. En ik las ooit bij een gereformeerd theoloog in Amerika deze uitspraak: als een dronken vent een kind doodrijdt, dan was dat Gods wil dat die dronken vent dat zou doen. Zoiets zal over mijn lippen nooit komen. Er zijn grenzen aan je logica en aan de extreme uitspraken die je mag doen. God beraamt geen kwade dingen. Dat doen mensen, boze mensen. En misschien was deze man met zijn dronkenschap wel in de greep van Satan. Maar tegelijkertijd, als ik met de ouders van dat kind zou spreken, en dat zouden gelovige ouders zijn, dan zou ik zeggen: ook dit is niet buiten God omgegaan. Het is een wandelen op het scherp van de snede. Het is een lopen op eieren. Als je niet oppast, ga je te ver naar de ene kant. En dan kom je uit bij die fatalistische God. Hij doe maar, hij sla mij nog maar meer. We kunnen nog toch niets tegen hem beginnen. Nee, denk erom, dit is ook de God van zondag 9. Hij is mijn God en hij is mijn vader. En hij houdt van mij. Hij is een getrouwe vader. En hij zal me nooit in de steek laten. En hij zorgt ervoor dat het goed komt met mij. Wat de dingen ook zijn die in mijn leven worden toegelaten. Als je dat niet vasthoudt, als je daar niet mee begint, dan loop je gevaar dat de God van zondag 10 een God wordt zoals in de islam. Een fatalistische God die maar wat doet. En dan heb je de geest van de catechismus totaal niet begrepen. U ziet, het is moeilijk om hier de rechte, evenwichtige weg te gaan. Psalm 23, u komt in het dal van de schaduw des doods. Het dal van diepe duisternis, zeggen andere vertalingen. De psalmist bekommert zich niet over de vraag: waar komt dat dal dan vandaan? Is dat God die mij in dit dal gebracht heeft? Is hij het die de duisternis in mijn leven toelaat of zelfs de schaduw van de dood? Nee, hij is bezig met heel wat anders. Als ik in dat dal van de schaduw van de dood kom, gij zijt bij mij. Dat is belangrijk. Laat de theologen zich maar bekommeren om de vraag waar die doodschaduwen vandaan komen. Dit is ook de geesteshouding van Job. Dit is de geesteshouding van Jesaja 43. Als ik door het water ga, is hij bij mij. Als ik door het vuur ga, is hij bij mij. Waar komt dat water vandaan? Heeft God dat gestuurd? Heeft de duivel dat gestuurd? Maar dat is niet het belangrijkste. Als je in de wateren komt, dan geeft God je de garantie. Ik ben met jou in die golven en baren. En als je in het vuur terechtkomt, zoals de drie vrienden van Daniel in de vurige oven terechtkomen, dan mag je weten, daar is die vierde, de Zoon van God, die met ons in dat vuur is. Dat is de troost. Zondag 10 kun je niet begrijpen zonder zondag 9 op je te hebben laten inwerken. God houdt van mij. En de dingen die hem overkomen hebben op een of andere wijze te maken met zijn grote plan dat ik niet kan narekenen, dat ik niet kan overzien. Job had er moeite mee. Job leed absoluut niet aan berusting en gelatenheid. Integendeel. Ik heb ook ooit een boek gelezen van een Engelse rabbijn dat heette Arguing with God, a Jewish Tradition. Redeneren met God. Nou, als je zo'n fatalistische opvatting hebt, dan doe je dat beslist niet. Dan komt Gods hand over je en hij slaat je en je ondergaat dat allemaal gelaten. Dat is niet de houding van de gelovigen in het Oude Testament. Die roepen hun waaroms naar de hemel. Lees Psalm 44 maar. Lees Jeremia 20 maar. Hoe kunt u dat nou doen, Heere God? Lees Job maar met zijn vele, vele aanklachten naar de hemel. Hij gaat soms wel tot aan het randje, maar hij durft toch maar. En in Job 42, als God daarop terugziet, dan zegt hij niet, Job, je bent te ver gegaan. Maar dan zegt hij tegen die drie vrienden, jullie zijn te ver gegaan. Jullie hebben niet recht van mij gesproken zoals mijn vriend Job. Job heeft recht van de Heer gesproken. Als je tegen de Heer God zegt, hoe kunt u dat nou doen? Met eerbied gesproken, dan voelt hij zich meer serieus genomen dan wanneer je zegt, hij is de Heer, hij doet al wat hem behaagt. Die gelatenheid en die berusting, die passen niet in de geest van het Oude Testament en ook niet van het Nieuwe. Waarom, Heere God? Abraham heeft met God geredeneerd. Elia heeft met God geredeneerd. Mozes heeft met God geredeneerd. Niks geen gelatenheid. Hoe kan dat nou, Heere God? Waarom, Heere God? En als dan na 40 hoofdstukken God eindelijk aan het woord komt, om dan Job uit te leggen, daar zitten we ons te verkneuteren. We denken, nu gaat het eindelijk komen. Heeft Job zijn zegje gedaan, die drie vrienden, en er komt ook nog eens Elihu erbij, die hebben allemaal een zegje gedaan. En nu tenslotte komt de grote ontknoping. En als God dan aan het woord komt, is het enige wat hij eigenlijk zegt, ik vat het maar heel kort samen zoals ik het daar zie. Job, sorry, maar het is gewoon te groot voor jou. Ik kan je dat niet uitleggen. Zoals je aan een klein kind van 3 nog niet kan uitleggen wat je aan een kind van 13 kan uitleggen. Je bent nog te klein, Job. En daar moet je niet over inzitten. God zegt dat niet denigreren. En hij trapt hem niet naar beneden. Maar hij zegt, je bent gewoon een klein schepsel. Ik wou het gewoon uitleggen. Maar weet je hoe moeilijk het is om een wereld te besturen met zulke beesten als de behemoth en de leviathan? We hebben niks met een nijlpaard en een krokodil te doen. Houd toch op, zeg. Dat zijn grote monsters die verwijzen naar de geweldige geestelijke machten achter de schermen van de geschiedenis. Wij zeggen tegen de Heere God, waarom? Als het in ons kleine leventje even niet goed gaat, terwijl God een wereld moet besturen van 7 miljard mensen. En dan zegt hij ook tegen ons, vertrouw me nou maar. Ik kan het niet allemaal uitleggen. Let op het einde en je zal zien dat het goed komt. Dat is vertrouwen. Dat heet in de Bijbel geloof. En daarom lezen we ook tenslotte, waarom is het nou nuttig om dit allemaal te weten? Vraag 28. Dat God alles door zijn voorzienigheid onderhoudt. En laten we het nu vanavond maar zo formuleren. Waarom is het nuttig om te weten dat er geen ding gebeurt in ons leven bij geval? Dat er geen ding gebeurt bij buiten God om. Zodat wij in alle tegenspoed geduldig zijn. Dat is de volharding van Romeinen 5. Als je eenmaal de vrede met God ontvangen hebt, dan krijg je geen makkelijk leven. Dan kom je door verdrukkingen en beproevingen en die heb je nodig om volharding te leren. Jacobus 1 vertelt ons hetzelfde. Houd het voor enkel vreugde, broeders, als je door al die verdrukkingen heen moet. Dat het getop over de vraag of dat nou van God of van de duivel komt, maar aan de theologen over. Maar hou dit vast, al die dingen in je leven hebben op een of andere wijze te maken met het grote plan van God over jouw leven. Om jou daar te krijgen waar die je uiteindelijk hebben wil. Dat is de boodschap van Hebreeën 12. Het feit dat we geen bastaarden zijn, maar echte zonen, dat betekent de Vader geeft om ons. Maar er hoort ook tuchtiging bij. Tuchtiging betekent daar niet straf, maar dat betekent wel de moeilijkheden van het leven. Zoals ook kleine kinderen naar de tandarts moeten. En hun ouders aankijken met een blik van, hoe kun je me dit nou aandoen? Als ze 10 jaar ouder zijn, dan hoop je dat je ze dat kan uitleggen. Waarom het goed voor hen is. Denk erom, zegt de Hebreeën 12, God houdt van jullie, daarom doet hij dat. Daarom is het nuttig om dit voor u te weten. Dat je kunt vertrouwen op onze getrouwe God en Vader. In de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal. Ik zei u straks al, zondag 10 kun je niet lezen zonder zondag 9. Nou zeg ik ook vraag 27, waar dan al zoveel over gestruikeld zijn, kun je niet lezen zonder vraag 28 erbij. Niets kan ons leiden, scheiden van de liefde van God. Als je ooit nog weer eens nadenkt, hoe kan dat nou? Ziekte komt van God, onvruchtbare jaren komen van God, armoede, niet alleen rijkdom, maar ook armoede komt van God. Ja, Spreuken zegt, God heeft zowel de rijken als de armen gemaakt. Dit is echt door en door Bijbels. Dat is niet buiten God omgegaan. Maar hier lezen we, luister, al die dingen wat hier in je leven overkomen. Honger en verdrukking en naaktheid en zwaard en noem maar op wat er allemaal in Romeinen 8 wordt opgesomd. Niets is het dat ons kan scheiden van de liefde van God die is in Christus Jezus onze Heer. Wat is dat schitterend uitgesproken. Weet je, en als je nou dat vasthoudt wat in vraag 26 staat en in wat 28 staat. Als je dat diep op je ziel laat inwerken. Dan heb je ook niet meer zoveel moeite met vraag 27. Met al die ziekte en moeite en armoede die van God afkomstig zijn. Alle schepselen zijn zo in zijn hand dat zij tegen zijn wil niet kunnen ingaan. En dan zeg ik, Heere God, zoals het vaak is uitgesproken. Heere God, ik begrijp niet altijd wat u doet, maar ik vertrouw u. Geloof is precies dat. Vertrouwen in de Heere God. De zekerheid, de overtuiging. Dat hij het wel zal maken. Dat je op hem kan rekenen. Dat je op zijn trouw mag rekenen. En dat je op zijn liefde mag rekenen. God zegene zijn woord.